Maar ik begin bij Fien en Hannes. Ja, 10 jaar Müller en Van Severen. Had je het zelf in de gaten dat het plotseling een decennium later was?
Niet echt, moet ik zeggen. Het is supersnel gegaan. Die 10 jaar waren intens, maar wel echt heel mooi eigenlijk.
Ja.
Hannes, ja. Jij bevestigt wat jouw echtgenote ook zegt, hè? Want jullie zijn ook in het echt een koppel. Ja, ja, ja? Gaat het zo, Fien spreekt en jij zegt van ja.
In het begin wel. Sorry.
Maar helemaal niet altijd, hoor.
Nee.
Ja, ja, want dat gaat zo wel met creatieve zielen, denk ik dan. Als je samenwerkt, dat moet toch complex zijn.
Dat is een dialoog. Dat gaat altijd anders, maar dat is een beetje pingpong. Iemand begint aan iets, een ander gaat daarop in. En zo ontstaan er dingen bij ons.
Dus. Ja. Wiens idee was het om in het designmuseum meteen te beginnen met een soort van feestverlichting, zou ik kunnen zeggen. Het gaat eigenlijk over guirlandes in neon. Prachtige zaken zijn dat, objecten die jullie hebben gemaakt. Wie dacht dat dan? Ben jij dat dan, Hannes, of is dat dan Fien?
Dat is nooit echt duidelijk. Hey, soms is er wel eens iets dat meer van iemand anders komt. Maar uiteindelijk is alles toch een soort gesprek. En ontstaat het zo toch gezamenlijk.
Het ontstaat meestal samen. Iemand heeft een klein idee van ja, misschien moeten we wel iets doen met dat feestgebeuren. Hoe gaan we dat accentueren? En dan denkt iemand anders, ja, maar we hebben wel een feestlamp. Waarom zouden we niet beginnen met die feest, feestidee? En dan, die dingen gaan meestal zo, dat door gesprekken ook.
Dus op elkaar. En dat gaat heel natuurlijk altijd. Dat is eigenlijk, zijn we heel enthousiast. En dan hebben we veel ideeën. En soms is dat, dat de ene daar wat minder enthousiast over is, maar dat het is wel altijd zoiets, een soort natuurlijke
flow. Hoe kan je kritisch blijven als je samen woont, leeft en werkt?
We zijn zeer kritisch en tegen elkaar, maar van elkaar. Ik kan het van Fien goed verdragen en zij ook van mij, denk ik.
Niet kritischer kan zijn met iemand als met Hannes, maar dat maakt ook dat we grotere of sneller stappen kunnen zetten. Ja. Dat we hebben geen remmingen op dat vlak.
Ja. Hebben jullie dan ook een beetje gekeken wat er al in de geschiedenis is gebeurd met designende koppels? Ja, fantastische dingen zijn gebeurd door Annie en Jozef Albers bijvoorbeeld. Ik denk uiteraard ook aan Charles en Ray Eames. Dat waren ook van die fantastische samenwerking. Dat is toch wel heel bijzonder.
Ja. Ja, we worden er ook veel op aangesproken. Van, hoe doet je dat of hoe kan dat nu? Maar bij ons is dat iets evident. Iets dat maar ook niet altijd. Hè. Bedoel, we hebben wel discussies en we hebben wel dingen waar we niet mee overeenkomen. Maar dat gaat meestal niet over het creatieve. Dat gaat meestal over logistieke dingen bijvoorbeeld. Of ik zeg maar iets. Ja. Maar dat creëren, dat gaat ontzettend goed. En tot de dag van vandaag is dat iets dat blijft goed gaan.
Ja.
Daar zijn we ook wel echt blij mee, denk ik.
Ja. Dialogue is de titel van een heel mooi boek dat hier op de tafel ligt. Dat is net uit bij Keunig. Prachtig uitgegeven. Het voelt heel mooi aan. Mm-hmm. En het ruikt ook lekker. Heel de studio ruikt al een beetje naar dat nieuwe boek dat net is geopend. Zou je kunnen zeggen dat is wat jullie doen? Dat is dialogeren met elkaar, met materialen, met ruimtes enzovoort.
Ja,
Hannes?
Absoluut. En dat is bij ons soms een vreemde manier van een dialoog. Dus wij verstaan elkaar op een manier heel goed. En als we een beeld zien, het is eigenlijk weinig dat we daarover praten. Het is een soort visuele. Ja, we praten wel natuurlijk, maar het is wel een soort visuele match dat we altijd hebben.
Heeft dat ook te maken met het feit dat jullie beiden beeldend kunstenaars zijn en eigenlijk op zich niet opgeleid als ontwerpers, designers? Fien?
Ja, ik denk dat dat er wel mee te maken heeft. We zijn ook eigenlijk al 20 jaar een beetje samen aan het werken. We zijn 20 jaar geleden hebben we elkaar leren kennen op Sint-Lucas, in de beeldhouwklas. En daar was ook wel al, ons werk was al wel verwant, kun je zeggen. Dus we waren ergens al in een gesprek. En die 10 jaar die we samen ook hebben meegemaakt, waren we ook wel al aan het dialogeren daarover. En ook veel gesprekken. Of, we werkten ook naast elkaar in het atelier. Dus, maar we hadden altijd wel zin om samen iets te doen. En die goesting is er in die jaren alleen maar gegroeid. Maar we wisten eigenlijk gewoon nog niet in welk medium. En toen 10 jaar geleden die vraag volgde van Veerle Wenis, Galerij Traan. Toen zijn we beginnen denken van, hé, maar misschien moeten we wel ook iets doen met meubelen. Of. Ja. En we waren ondertussen ook aan het verbouwen in ons huis en dat, alles viel een beetje samen.
Misschien moet je dat wel eens vertellen, want je hoort het ook Veerle Wenis van Galerie Traan vertellen op de tentoonstelling, hoe dat eerste ontwerp, bijna zou je kunnen zeggen, onstoemelings is ontstaan, omdat jullie zelf met een urgentie zaten in de living, bij wijze van spreken. Ja. Fien, maar, vertel dat eens.
Ja, het zijn verschillende dingen die eigenlijk samenvielen. Dus we waren aan het verbouwen, inderdaad. En in de living hadden we een probleem met elektriciteit boven ons hoofd. En toen is ons eerste ontwerp eigenlijk ontstaan. En dat was die tafel met lamp erboven. Dus dat was... En toen zijn we ook in contact gekomen met dat materiaal waar we nu nog altijd mee werken, die polyethyleen. En die combineren we dan met messing en al die ideeën van het verschillende functies ook samen te brengen, werd 1 tentoonstelling. En die tentoonstelling is eigenlijk heel snel ontstaan. Dus we voelden dat er van alles naar boven kwam en dat samen gebeurde.
Dat je plots ook iets maakte dat gebruikt kon worden.
Ja.
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 Maar... Ja, dat voelde zeer natuurlijk aan. Eigenlijk soms een beetje bevrijdend om van dat, van dat puur artistieke eigenlijk naar een soort omlijnd iets te gaan, een functie. Ik voelde mij daar wel eigenlijk goed in. Dat die omleiding mij een soort vrijheid gaf. Maar toch voel ik dat ik eigenlijk nog op een heel... Als een beeldhouwer kijk naar een meubel ook. En als wij iets maken, gaat dat veel over materialiteit, over... en over sculptuur, hoe dat je het zich in een ruimte gedraagt.
Hannes, jij toont ook een sculptuur, hè, in het Designmuseum. Dat is een werk van lang geleden. Ja. Dat is bij wijze van spreken een kast die uit elkaar is gevlogen door de kracht van gravitatie. En die daar ergens weer in die ruimte is beland.
Maar het zijn een paar kasten eigenlijk. Twee zijn het er. En die inderdaad... Het is een soort heel herkenbaar, vertrouwd object waar dat ik een ingreep heb in gedaan om zo'n soort nieuwe realiteit eigenlijk tot stand te laten komen.
Maar dat is niet zomaar een object in een ruimte. Het is een object dat de ruimte opnieuw bepaalt.
Ja, inderdaad. Ja. Want ik heb altijd al een interesse gehad van... Om een ruimte eigenlijk inderdaad een soort installatie te maken, waarbij dat ik alles probeer te betrekken, de vloer, de muren, de plafonds. Ook omdat ik altijd geïnteresseerd was in die ruimte, omdat dat sculptuur maakt ook deel uit van die ruimte. En dat is een soort... installaties dat ik maakte, een soort families... van objecten, een soort landschap in een ruimte.
Ja, het zijn ook oude kasten. Ze verwijzen ook in niets naar de omgeving waarin je bent opgegroeid. Want je bent natuurlijk de zoon van Weilen, Maarten van Severen, die fantastische dingen heeft gemaakt. En dan koos je zo net voor zo'n oude kast die je bij wijze van spreken op de rommelmarkt kan halen.
Ja. Maar het was ook een soort... Ik maakte daar een soort duidelijke snede in, waardoor dat een soort... versimpeling was of zo. Ik weet niet helemaal van waar dat de soort de ideeën komen, maar dat was toch een soort, ja, wel een soort lijn trekken in dat, ja, in dat barokke of zo.
Mm-hmm. Ja. Fien, van jou zien we dan ook video's, mm-hmm, waaruit jouw liefde en fascinatie blijkt voor bewegende, kleurrijke stroken, linten, mm-hmm, een bewegend gordijn. Dat zijn heel subtiele zaken. Dus je hebt het, eigenlijk dat harde van die kast en dan heb je de bewegelijkheid, mm-hmm, van Fien. Ja, het is een beetje hard tegen zacht. Sorry, Hannes.
Ja.
Maar het heeft er ook wel mee te maken, denk ik. Ik denk dat mijn werk, ik toon daar eigenlijk een combinatie van foto en video. Maar het zijn toch wel altijd eigentijdse stillevens op een of andere manier. Ook al, bij mij was het eerder echt een zoeken naar een harmonie tussen die vormen, die kleuren, die materialen. Al dan niet in beweging. En soms waren dat absurde installaties, soms waren dat eerder poëtische dingen. Ja. Maar toch altijd met de dingen die ik gewoon vond rondom mij en die mij overkwamen ook soms.
Mm-hmm. Jullie komen allebei uit een heel artistieke nest. Ik zei het al, Hannes, de zoon van Maarten, dat is natuurlijk ook wel een legacy die op je schouders ligt. Ook jouw vader, Koen Müller, mm-hmm, is kunstenaar. Gaat dat gepaard met een zekere druk op je schouders?
In het begin was dat wel zo dat ik daar een beetje schrik voor had. Maar ik denk, als we de eerste tentoonstelling hadden gemaakt, vond ik wel dat we ver genoeg stonden van mijn vader, alleszins. En dat we toch ook een groot stuk van Fien, haar achtergrond, meenamen. Ja. En daarom voelde ik mij niet eigenlijk... had ik weinig schrik, omdat ik vond dat het juist aanvoelde. Ik was niet gewoon in de voetsporen van mijn vader getreden. Ik deed met Fien iets anders ook.
Fien, en jij komt dan blijkbaar uit een wereld met heel veel antiek en oude spullen.
Ja, mijn papa is eigenlijk
in de buurt.
Hedendaags kunstenaar ook, schilder, beeldhouwer. Dus ik heb die ook altijd zien werken aan heel mooie dingen, sculpturen, schilderijen. Maar mijn familie is ook echt een antiquairsfamilie. De papa, de mama van mijn papa heeft ooit Delft naar Vlaanderen gebracht. Al mijn onkels, tantes, neven, nichten zijn antiquair. Dus ik ben echt wel er ook mee opgegroeid. Ik heb ook altijd heel veel kunst rondom mij gezien. Absoluut. Maar ik heb dat nooit als een zwaarte gevoeld. Eerder als een stimulans.
Dat is heel mooi natuurlijk. Laten we nog eens spreken over een van de zitmeubels die jullie hebben ontworpen. De Crossed Double Seat. Beschrijf die eens, Fien, en hoe je daar als koppel in moet plaatsnemen. Het is voor twee mensen, maar wat is daarvan de bedoeling?
De bedoeling is dat je eigenlijk dicht bij elkaar zit.
Want de meeste mensen gaan... Je zit in een stoel naast elkaar, jullie hebben dat eigenlijk omgedraaid en je kijkt naar elkaar toe, terwijl je eigenlijk in één zitmeubel plaatsvindt.
Voilà. Ja. En je kijkt ook de andere kant op. Dus elk ziet iets gans anders gebeuren voor zich. Maar je zit ook wel heel dicht bij elkaar. Dat is eigenlijk één stuk dat komt uit een reeks. Future Primitives noemt die reeks. En dat is eigenlijk een reeks waar we Louis Vermeers ons gevraagd heeft op de Biennale in 2012 om iets te doen en om iets na te denken over hoe gaan we nu gaan leven in de toekomst. Dus waar we al mee bezig waren toen, is die functies, die verschillende functies in één meubel te combineren, zijn we nog meer gaan onderzoeken. En daardoor zijn we ook meubelen beginnen maken die functies combineren, maar ook die waar we beginnen nadenken zijn over hoe functioneren mensen tegenover elkaar, hoe gedragen wij ons eigenlijk. En we wilden eigenlijk daar wel een romantisch antwoord op geven van samen zijn, maar toch eigenlijk mensen bijna dwingen om heel dicht samen te zijn, is dat.
Mm-hmm.
In die reeks is er bijvoorbeeld ook een strangled rack. Dat zijn twee rekken die door elkaar zitten, die eigenlijk niet meer los kunnen van elkaar. En dat is iets redelijk ambetant, zou ik kunnen zeggen.
Ambetant. Stel dat je het rek wil verhuizen, dan,
ja, voilà.
Ja, dan ben je beperkt natuurlijk. Ja. Maar wat een mooi ontwerp. En het staat daar ook zo mooi opgesteld in die oude salons, de koning van het Designmuseum.
Ja, en wat ik eigenlijk wil zeggen is, doordat ze verstrengeld zitten, kunnen ze niet uit elkaar, maar kunnen ze ook wel heel veel directies uit. Allee, ze hebben heel veel mogelijkheden daardoor. Mm. Je kunt die in een L zetten, je kunt die in een kruis zetten, schuin, als rek gebruiken, maar ook als tafel. Dus die limitatie geeft ook weer veel vrijheid. Mm.
Wat ook zo opvallend is aan jullie ontwerpen, is dat ze een zekere transparantie hebben. Mm-hmm. Het is alsof ze nergens in de weg willen staan. Je kan ze eigenlijk uploaden met je eigen geschiedenis of spullen. Terwijl heel vaak design is het middelpunt van de living, het salon enzovoort. Je hebt een bepaald mm-hmm. ontwerp en dat staat daar als een soort van ding. Mm-hmm. En bij jullie, ja, dat zit ook in de materialen, de... Ja, ik weet niet, is dat een toevalligheid of zijn jullie daar bewust mee bezig?
Nee, eigenlijk zijn we heel bewust eigenlijk bezig met ook het zoeken naar de juiste manier van aanwezigheid en afwezigheid in een ruimte. We werken veel met transparanties, waardoor ook de ruimte er nog door voelt van waar dat het stuk staat. Maar evengoed, de dingen die iemand, de eigenaar eigenlijk, de dingen die hij erop zet, zijn eigen persoonlijke spullen. En daardoor wordt het een soort soklook voor zijn persoonlijkheid.
Ja. Een mooi voorbeeld is ook meubilair dat jullie hebben ontworpen. Eigenlijk tuinmeubilair van die lichtzetels. Voor een prachtig ontwerp van trouwens jouw broer, dat is dan weer David van Severen. Samen met Kersten Geers vormen die office, ook de architect trouwens van ons nieuwe VRT-gebouw. Ze hebben een prachtig huis ontworpen in Spanje, in een onwaarschijnlijk mooi gebied. Mm-hmm. Ja. En ook daar hebben jullie gekozen om... Ja, meubels te maken die bestaan uit, hoe noem je dat weer? Wires.
Ja, eigenlijk werden we gevraagd om inderdaad een soort zetelementen te maken voor buiten en voor bij het zwembad, voor die villa die zij gebouwd hebben. En het is een heel grote cirkel. Maar in het midden ook een tuin en een zwembad. Maar het gebouw is heel transparant ook. De natuur ziet er zo door. En het is met verschuifbare wanden en zo. Het is heel mooi. En wij zijn gaan kijken als inspiratie naar de ruwbouw. En dat was echt een soort... skelet. En dan zijn we beginnen tekenen en hebben we met dat materiaal vonden we eigenlijk een geschikt iets, omdat het ook een soort transparantie had die dan het gebouw door zich liet.
Het design mag niet in de weg staan van het gebouw, dat is eigenlijk wat je bedoelt.
Het is een beetje uit liefde voor de architectuur ook, denk ik, dat die dingen ontstaan.
Ja, maar mag ik een ambetante vraag stellen? Hoe ligt dat eigenlijk?
Eenmaal dat gelegd is, nog oké. Maar het is echt oké. Dat is iets heel belangrijks in ons werk.
Want ik mocht er niet gaan opliggen in het Designmuseum. Ik heb dat ook niet gedaan toen iemand in de buurt was, maar ik wou het toch wel weten.
Maar die liggen redelijk goed, maar natuurlijk, het is wel zo dat... En met die dingen zijn we ook wel vaker bezig, denk ik, dat de gebruiker er ook iets mee doet, die iets meebrengt, dat verzacht. En die kasten bijvoorbeeld zijn ook zo. De gebruiker doet er nog zijn eigen, voegt er nog iets aan toe. Die kasten zijn er een mooi voorbeeld van. Dus die tonen bijna het is bijna een portret voor de gebruiker, want het zijn de spullen die eigenlijk naar voren komen doordat je ze allemaal ziet. En dat vinden we wel belangrijk.
Jullie tonen ook in het Designmuseum een aantal zaken die je hebt gemaakt voor galeristie. ja, zogezegd de designgalerisme, dat is zo'n beetje op ja, de rand van beeldende kunst. Mm-hmm. En een ervan is Massimo Di Carlo. En voor hem heb je prachtige, ja, wat zijn dat, schermen. En die zijn gemaakt in email en email. In prachtige kleuren. Mm-hmm. Wat een plezier. Ook een heel leuk filmpje trouwens met die man. Dat is een legendarische vent in Milaan en in de designwereld. Was dat een nieuwe ontdekking om met email om te gaan? Dat is toch niet simpel? Is ook zo fragiel?
Nee, het was niet simpel. Dat was het was een ganse uitdaging dat wel heel interessant was. Dus we hebben dat echt wel tot zijn maximum willen benutten, die email. En die paravans bijvoorbeeld, die konden nog... Allee, dat was het maximum dat in de oven kon. Dus dat, en we wouden eigenlijk... Want voordien waren we vooral met horizontale lijnen bezig geweest in de ruimte. En ditmaal waren dat echt wel platen. Bijna een opvatting als een schilderij in de ruimte.
Hoeveel van die paravans heb je dan gemaakt, Fien?
Betrekkelijk weinig uiteindelijk. Omdat toch wel bleek dat die email, die materiaal... Dat verliep niet zo evident uiteindelijk.
Maar ze zijn heel mooi om naar te kijken. En ik veronderstel dat die dan belanden in verzamelingen van mensen die inderdaad design collectioneren. Ook heel mooi is wat jullie voor een andere galerie hebben gedaan. Dat is Creo. Spiegels. Wauw. Wat zijn die mooi.
Dank u.
Zelfs dat soort dingen gaan proberen te buigen zodanig dat een spiegel of toch iets, een object met een spiegelend effect... ook een soort utilitair object wordt, Hannes?
Ja, we willen eigenlijk veel van het tweedimensionale beeld weggaan. En dit was weer een soort idee van... Ja, een spiegel is normaal plat op muur. En wij wouden daar een soort... Ja, weer een verbinding maken met een ander soort functie, waardoor dat ook een soort meer sculpturaal object wordt. En dan is het eigenlijk... het is een schijnbaar simpele ingreep door te snijden en te vouwen, maar het is eigenlijk zeer arbeidsintensief.
Het moet technisch ook heel complex zijn om zoiets te realiseren.
Het is urenlang polieren om het zo...
Er is ook een filmpje te zien met het koppel van de Galerie Creo in Parijs. Dat zijn Clémence en Didier Kwiatkowski, spreek ik dat goed uit?
Kwiatkowski.
Oké. Okay. En die Clémence zei iets heel moois, dat jullie designer eigenlijk uitziet alsof het ook helemaal geen moeite heeft gekost.
Mm-hmm. Inderdaad.
Dat is wel een beetje vervelend als je zoveel werk insteekt. Maar dat is wel
iets
hoe je het ervaart.
Ze lijken eenvoudig, maar het is door detail en door heel veel werk dat ze zo eenvoudig lijken.
Dus, ja. We zullen het even hierbij laten, want we gaan naar het festival van de architectuur. En dat doen we na deze muziek van Isolde Lazoen.
Brillante, un peu schizo, c'est hallucinant. Envoyez-moi au Congo, appelle-moi quand le Congo. Je suis addict au vrai zéro, je n'aime pas du tout des zéros. Je suis ta base. Je tombe en extase, mais ça ne me fait ni chaud ni froid. Aluminium, folie, allume-moi, folie. C'est une folie jolie, aluminium folie. Aluminium, folie. m'emboîte. Aluminium, folie, allume-moi, folie. C'est une folie, jolie, aluminium, folie. Mets-moi dans le four autour une pomme d'amour, douce et brûlante comme une belle de jour. Cuis en papillote, enlève la culotte pour que tu puisses la goûter. Aluminium.